We waren vorige keer, november was dat, zijn we gestopt bij Nehemia 4 vers 4. Dat was een tekst waar we dan weer zouden oppakken. Maar ik denk dat het goed is om even naar het begin van dat vierde hoofdstuk te gaan. Er zit zoveel tijd tussen. En het waren maar een paar versen die we van hoofdstuk 4 hebben besproken. Nou, het gaat in dat vierde hoofdstuk over problemen van buitenaf. Straks, ik noem het vast, in hoofdstuk 5 gaan we zien problemen van binnenuit. En dan heb je het plaatje compleet. Hoofdstuk 4, problemen van buitenaf. En hoofdstuk 5, problemen van binnenuit. Wat er van binnenuit, dat is ook een beeld van wat er in de praktijk van het leven van de gelovigen en ook van de gemeente van Christus. Problemen van buitenaf, maar ook van binnenuit problemen. Maar eerst maar eens van buitenaf, daar hebben we nu dan even onze handen vol aan. We zagen dat het in hoofdstuk 4 tot en met 6, dat hebben we hier gezien, gaat het over conflicten. Nou, hier in hoofdstuk 4 zoals gezegd om externe conflicten, ofwel wat komt er van buitenaf. En dan krijgen we in hoofdstuk 5 interne conflicten en dan gaat het in hoofdstuk 6 over eigenlijk weer van buitenaf verleiding, dreiging en misleiding. Nou, dat zijn de conflicten van dat gedeelte 4 tot en met 6. Het gaat door alles heen om het bouwproces. Het proces van het bouwen, dat gaat wel in een hele grote sneltreinvaart. Maar dat moet je tussen die hoofdstukken door zien. En dan gaat het vooral om, in dat gedeelte, om persoonlijke ervaringen die Nehemia deelt. En het is alsof hij het nu vanavond met ons deelt. Wat hij persoonlijk heeft meegemaakt in zijn werk voor de Heere God, heeft hij problemen meegemaakt. En door de Heilige Geest zijn die opgeschreven. En nu vanavond deelt hij die problemen met ons. En dat brengt het heel dichtbij. En dat maakt het heel actueel. Het zijn persoonlijke dingen die hij deelt. En wat is het probleem waar hij mee te maken had? Dat was vooral tegenwerking in de herbouw. En dat kan zijn van buiten, van binnenuit of van allerlei kanten. In dit gedeelte heb je drie onderdelen. Hoe gaat de vijand te werk? Vers 1 tot en met 6. Vers 1 tot en met 6 gaat over hoe valt de vijand aan, hoe gaat hij te werk, en dan zien we dat dat onder andere is door spot, door hoon, door je onderuit te halen, en hoe ga je daar mee om. En ook dit is heel actueel. Hoe valt de vijand aan? Nou, je op je zwakke punt pakken, en in het geval van de Judeërs en Nehemia was het ze onderuit te halen door middel van spot en hoon. En Nehemia leert ons hoe je dan daar wat je daar tegenover moet stellen, en dat is het gebed. 7 tot en met 15 ook weer strijd van binnen en van buiten. En dan 16 tot en met 23, dat kun je samenvatten met 5 sleutelwerkwoorden. En dat is bidden, waken, heel actueel, werken, vertrouwen en volharden. Nou, en hier kun je meteen de vertaalslag naar hier en nu maken. Als je de Heere dient, bidden is bazaal, is het fundament. Waken tegelijkertijd is ook essentieel, want de vijand ligt op de loer. Werken, vertrouwen en dan toch ook volharden. Maar je ziet, het een haakt in op het andere. Dat is het mooie als je dat hoofdstuk vier zo samenvat, vooral dat laatste gedeelte, zie je dat het allemaal in elkaar haakt. Het bidden, het waken, biddend waken, het werken en het werken vertrouwend en volhardend. Het een staat niet los van het ander. Dat is heel mooi en dat is ook heel leerzaam. En probeert u voor uzelf, of we kunnen het ook als we het met elkaar bespreken, de vertaalslag maken naar eigen praktijk. Zij persoonlijk, het zij in de gemeente. Het is allebei. Dan kijken we eerst naar vers 1 tot en met 6. We weten, dan heb je een probleem. De MT, dat is de Masoretische tekst, ofwel de tekst die de Hebreeuwse Bijbel volgt. En die wordt gevolgd, de inleiding. De tekst is hetzelfde, het is alleen dat praktische punt van de indeling. Hè? De MT, dat staat voor de Hebreeuwse tekst, die heeft hoofdstuk 3, 33 tot en met 38. En dat vind je ook in de NBV. Dus degene die de NBV hebben, die hebben niet hoofdstuk 1 tot en met 6, maar 3 tot en met 38 van hoofdstuk 3. Niemand heeft de NBV?
Ja.
Dan heb je dus een langer hoofdstuk. Maar nogmaals, het is zijn dezelfde teksten. Ja? Dat hebben we vorige keer genoemd, dat praktische punt. Dat de Hebreeuwse Bijbel, die deelt het iets anders in en die trekt hoofdstuk 3 langer door. En de NBV vond het nodig dat te volgen. Nou, dan krijg je een verwarring. Bij tekstverwijzingen is dat heel vervelend. Ja, vers 1 tot en met 6 dus. En zoals gezegd voor de NBV is het 33 tot en met 38 van hoofdstuk 3. Je ziet in dit gedeelte, 1 tot en met 6, gaat het eerst om weerstand door de vijanden. Dat is vers 1 tot en met 3. En daar hebben we het eigenlijk al over gehad. We noemen het dan ook heel vluchtig. In dit gedeelte zie je dat meteen wordt Sanballat genoemd. En die had gehoord dat we bouwen en hij wordt heel boos. En dan meteen to the point, hij hoont, hij bespot de Joden. Nou, deze Sanballat, die gaan we meerdere keren terug zien komen. Die hanteert het wapen van de spot. Praktische conclusie, dat is dus een wapen die de vijand van dienaren van de Heere, kinderen van God, worden met dat wapen geconfronteerd. Spot, hoon. Herkenbaar vaak. Herkenbaar, pijnlijk herkenbaar. Dit is zo oud als de tijd van Nehemia en daarvoor tot vandaag de dag. Een tactiek die springlevend is. Hoon, spot, die voortkomt uit woede, toorn, omdat Gods werk voortgaat. Omdat er mensen zijn die zich bekommeren om Gods werk, en dat kun je zo naar vandaag de dag doortrekken. Ze horen dat er mensen zijn die, zoals Nehemia, het goede zoekt voor Jeruzalem. En dat is de oorzaak van zijn woede. Iemand die zoekt het goede voor Jeruzalem. Hij heeft anderen aangespoord, gemotiveerd, geactiveerd en werken met hem mee. En dat is zijn toorn. Hij is woest en dan gaat hij spotten. Hij kan het niet anders onderuit halen dan spot. En dan zijn wezen, zijn de vorige keer, dacht ik al, dat is een teken van zwakheid. Als je gaat spotten met de ander, geeft aan, je hebt geen andere betere argumenten dan spot en hoon. Dus het is al een teken van zwakheid. Maar het is wel erg efficiënt als je daar gevoelig voor bent. Want hij lanceert dan in vers 2 een psychologische oorlog. Hij bespot ze door in vers 2 5 retorische vragen te stellen. Wat doen deze verzwakte Joden? Dat is één vraag. Zullen we ze nou maar door laten gaan? Tweede vraag. Zullen ze offeren? Derde vraag. Zullen ze op één dag klaar zijn? Nee, natuurlijk hebben ze meer dan een dag nodig. Dat was de vierde vraag. En dan de laatste vraagt, zullen ze uit de kiezels, dat is dat gruis van de, wat verbrand is, zullen ze daar, zullen ze die dode stenen, zullen ze die weer levend maken? Wat verbrand is. Ja, en dan mensen om je heen verzamelen, is ook heel herkenbaar. Vorm een complot en dan heb je een meneer die we in hoofdstuk 2 vers 19 al waren tegengekomen. Vers 19 van hoofdstuk 2, Tobia, hè, daar komt hij al, Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammoniet. Ja, Ammonieten, Moabieten zijn oude, taaie, scherpe vijanden. Nou, die Ammoniet die hoort het en die doet in deze psychologische oorlogvoering, doet hij zijn schep er bovenop. Hij draagt ook een steen bij en dan zegt hij, al komt er een vos tegen de muur op en dan zal die muur wel verbreken. Dat is natuurlijk heel cynisch, want als je het nou hebt over een, nou noemen ze een olifant of een neushoorn, of zo'n ja, uiterst sterk dier. Nou ja, maar een vos, ja, het is een sluwerik. Hij kan best een kip en wat doden, maar een muur onderuit halen. Nee, dat kan een vos niet. Dus dit is heel cynisch. Al komt er een vos. Nou, dan lezen wij wat nou de reactie van Nehemia is. Dan kun je zeggen, nou je gaat ook bespotten, honen en patsboom. Als jij kunt, ik kan het nog veel beter. Toch? Nee. We lezen in vers 4 en 6 wat zijn geestelijke reactie is. Hij negeert het als het ware. Hij gaat er niet op in. Hij richt zich tot de Heere God. En daar zouden we oppakken. Dat is zo mooi. Hij gaat niet respons geven van ja, jij dit en jij dat en... Nee, hij richt zich tot de Heere God. Als het ware negeert hij ze met jullie. Hij richt zich tot God en dan zegt hij, Shema, hoor. En dat is het begin van het Hoor Israël, Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 9, het Joodse credo. Hoor Israël, Shema Israël, de Heere onze God, de Heere is één. De Heere onze God. En dan zegt hij hier, Shema Eloheinu. Dan gebruikt hij twee woorden uit de Joodse geloofsbelijdenis, Deuteronomium 6, 4 tot en met 9. Hoor Israël, het hoor, Shema, hoor. Dat is een oproep, een bede, waar de Joden mee opstaan en gaan slaven, waar ze mee sterven ook. In de Tweede Wereldoorlog zijn Joden hiermee het graf ingegaan, zijn hiermee... met deze woorden, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Met die woorden zijn velen de gaskamers ingegaan. Nou, dit is zo'n belangrijk gebed, zo'n belangrijke belijdenis. Dus hij roept de Heere God aan en hij doet dat met de woorden die Mozes hen heeft geleerd toen ze aan de vooravond van de instocht. Ze moest alleen nog maar de Jordaan over. En daarvoor, voordat ze de Jordaan overstaken, hè, zo'n 1400 voor Christus, dus zo'n klein millennium eerder, toen het volk Israël de Jordaan over zou gaan en het beloofde land in bezit zou nemen, toen kregen ze die woorden te horen. Dit is jullie geloofsbelijdenis. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Je zult de Heere lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht. Nou, hier grijpt hij op terug. Wat Mozes zo'n 1000 jaar daarvoor hen geleerd had. En dan zegt hij, Shema Elohim, hoor onze God. En dan brengt hij het bij de Heere. We zijn veracht en dan klinkt het voor ons misschien een beetje vreemd. Hun smaad, hun hoon, doe die op hun hoofd terugkeren. Maar dat hoor je ook de psalmisten vaak bidden in vergeldingspsalmen. Dat is oud-testamentisch. Doe het op hun hoofd terugkeren. Dat betekent, ja, geef hen naar hun loon, hoor ons, help mij, hoor hoe we in nood zijn. geef hen over. Hè, hij bidt dat zij krijgen wat ze verdienen. Maar hij doet het niet zelf. Hij zegt wel in vers 5, dek hun onrecht, hun zonden, dekt hij niet toe. Een Bijbels principe, hè? Niet zonde en ongerechtigheid toedekken. Ja, dat wordt wel gedaan. Maar dit is zijn geestelijke reactie. Breng het bij de Heere God. En de Heere God eigenlijk als rechter aanroepen. Maar dan zegt hij, dek hun zonde, hun ongerechtigheid niet toe. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Hun zonde, die zal niet worden weggevaagd van voor uw aangezicht. Wacht even, het was toch honen van die mensen tegen de Israëlieten, tegen Nehemia en zijn medebouwers. Maar hier zegt hij, en dat is heel belangrijk, de dienaren van God zijn persoonlijk aangevallen, maar hij zegt, dit is nou zonde voor uw aangezicht. Dus als je een kind van God aanvalt, als je een dienaar van de Heere aanvalt, dan is dat je de Heere aanvalt. Daarom zegt hij, ze hebben die zonde gedaan voor uw aangezicht. En dan zegt hij nog meer, ze hebben het u gedaan. Toen ze tegenover de bouwers stonden en hoonden, hebben ze u gehoond. Is dat niet bemoedigend en heel vertroostend? Als de gemeente van Christus gehoond wordt, als kinderen van God worden aangevallen, geminacht en vervolgd, wat dan ook, dan zegt de Heere, dan doen ze het mij. Als Asia Bibi in de gevangenis zat, of is ze nou vrij, maar alles wat ze heeft meegemaakt, heeft de Heere God. Is hem aangedaan. En al die christenen die gevangen zitten, en al die christenen die gemarteld worden, zegt de Heere God, ja, maar ik zie het en ze doen het mij. Dus hier zegt hij ook, ze hebben het u gedaan. Toen ze tegenover de bouwers stonden te honen en te spotten, hebben ze het de Heere aangedaan. En dat is een geweldige bemoediging. En dan zegt hij aan het einde van vers dat gedeelte in vers 6 zegt hij, maar wij bouwden de muur. Dus met andere woorden, we zijn doorgegaan. Tenzij je belemmerd wordt als ze je handen, maar laat je niet belemmeren, ga door met het dienen van de Heer, laat je niet kleineren, ga door zolang je kunt. Tenzij je in de gevangenis wordt gezet en je wordt geketend, ja, dan heb je geen handen meer. Maar dan kun je nog wel bidden en dan kun je nog wel. Maar hier in vers 6 zegt hij dus, we bouwden door. En de hele muur, en dan noemt hij een wonder. Daar moeten we wel even de vinger op leggen. Hier vermeldt hij een wonder. Tegenover zo'n tegenpartij, zoveel tegenwerking, zegt hij, de muur die werd tot de helft toe afgerond, afgemaakt. Dus ondanks alles konden zij werken. Nou, dat is een wonder. Vandaar dat het ook vermeld wordt. De helft van het werk wordt gedaan, ondanks al die druk. Dus hij noemt hier een wonder. Je kunt zeggen materieel geestelijk wonder, een praktisch wonder, een wonder. En dat zegt hij, nou, dan mag je vandaag de dag ook zulke soort wonderen verwachten. Er staat toch nergens dat God veranderd is en dat soort wonderen niet meer geeft. Als hij dat aan Nehemia gaf, kan hij dit nu in onze tijd ook geven. Maar er is een reden, zegt hij. Want, vers 6, het heeft wel te maken met je houding, met je hart, met je gezindheid. Het hart van het volk was om te werken. Nou, dit is geweldig. He, ondanks alles, zegt hij, we konden het wonder van het voltooien van de helft van de hele klus konden we klaren. Maar de reden is, het volk liet zich niet door spot kleineren. Hun hart zag op de Heere en wilde werken. Nou, dit is zo'n praktisch, concrete les voor ons hier en nu, hè, waar je heel veel mee kunt. Nou, dus hij reageert met gebed, hij roept de Heere aan, maar hij wijst dan ook nog, hè, op hoe de vijanden werken en wat je daar tegenover mag doen. We kunnen samenvatten, waarom reageert deze Sanballat zo? Is die geërgerd? Voelt hij zich bedreigd? Is het angst? Waar komt die agressie vandaan? Maar wat heel duidelijk is, zijn psychologische oorlogsvoering, als we het samenvatten, is spot en medestanders zoeken. Heel actueel en herkenbaar. En helaas zijn er heel veel mensen die meepraters en meespotters zijn. Als je in zo'n situatie bent, dan zul je zien hoe moeilijk het is iemand te vinden die het opneemt voor degene die aangevallen wordt. Iemand die niet mee hobbelt. Iemand die niet meespot. Dat is heel een verschijnsel wat je heel veel ziet. Maar bij deze Tobia kun je zeggen, het is een man met een onvolwassen gedrag. Totaal onvolwassen. Maar het komt wel voort uit een hart dat verhard is en uit zelfbedrog. Nou, over die Samaritanen hebben we het vorige keer gehad. Hè? Dus daar, en dit is de samenvatting van de geestelijke reactie van Nehemia. Bidden en werken. Hè? En nog even memoreren, had hij in hoofdstuk 2 vers 20 gezegd. De God van de hemel, die zal ons doen gelukken. En hij weet, de Heere God, hij zal oordelen. En dan is dat zijn reactie. En dan laat hij zien dat hij een theologisch inzicht ziet. Hij weet het is zonde voor Gods aangezicht, want uiteindelijk is God gehoond.
Ja, dat staat niet in deze NBV-vertaling. Vers 37,
ja?
Of vers 5, er staat hier, dek hun misdaden niet toe, zie hun zonden niet door de vingers, want ze hebben degene die de muur herstellen zwaar beledigd.
Ja, ze hebben beledigd, maar als jij een dienaar, vandaar dat we zeiden, hij ziet het zo. Hij ziet het, ze hebben die bouwers, vandaar dat zij ze stonden tegenover de bouwers. Ze hebben die bouwers beledigd en door die bouwers te beledigen, ziet hij het als, dekt die zonde niet toe, want hij zegt wel, het is zonde voor uw aangezicht. Dus door het aanvallen en het spotten van die bouwers, hebben ze zonde tegenover God. En zonde voor Gods aangezicht betekent, ze hebben tegen u gezondigd. Is het duidelijk?
Ja, alleen het staat hier niet voor Gods aangezicht. Komt ook in deze vertaling niet voor. Maar goed.
Dat is een in vers 5.
In vers 5 staat alleen maar dek hun misdaden niet toe. Zie hun zonde niet door de vingers. Want ze hebben degene die de muren stellen zwaar beledigd. Want vers ervoor.
Ja. Dan krijg je zo'n vertaal. Even kijken. Er staat echt... In vers 5 wordt dus expliciet gezegd, het is dus voor uw aangezicht. En dat is het aangezicht van de Heere God. Hun zonde, vers 4, is dan, vers 5. Vers 5. Dus dek hun zonde niet toe, hè, want hij zegt dan, het wordt niet weggevaagd, hun zonden zullen niet worden weggevaagd van voor uw aangezicht. Dus het is zonde voor Gods aangezicht. Het is jammer dat vertalingen... en dat betekent zonde voor Gods aangezicht, ze hebben het tegen u gedaan... Een zonde die iemand, dat is de theologische lijn, vandaar dat ik dit noem. Hè? Er staat zonde voor uw aangezicht, zo staat het. Hè? Elke zonde die iemand begaat, is zondige tegenover God. Als de zoon wat dan wel genoemd wordt de verloren zoon, die gelijkenis. Je kunt het beter hebben over de gelijkenis van de barmhartige vader in plaats van de verloren zoon. Maar goed, hoe dan ook, als die zoon terugkomt, tegen wie had hij nou menselijk gesproken gezondigd? Tegen zijn broer, tegen zijn vader. Hij had alles erdoor verbrast en een immoreel leven geleid. Als hij terugkomt, wat zegt hij dan?
Je hebt tegen God gezondigd.
Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Dus zondigen is altijd eerst tegen de hemel. Een heel mooi voorbeeld is ook de boetepsalm van David, psalm 51. Als hij door Nathan wordt bestraft, dan heeft hij een meervoudige zonde begaan. Hij heeft gelogen, hij heeft overspel gepleegd, hij heeft iemand de dood ingejaagd, Uria. En mogelijk heeft hij ook een verkrachting begaan. Dat is nog een punt. Maar hij heeft in ieder geval 3 en ik denk 4-voudige zonden tegen Bathsheba. En als hij dan bestraft tot inkeer komt, dan zegt hij in Psalm 51, tegen u, o Heer, tegen u alleen heb ik gezondigd. En mijn zonde staat voor uw aangezicht. Dus dat zijn, vandaar dat je zegt, dat zijn theologische lijnen uit het Oude Testament. Zondigen tegen je medemens, tegen je naaste, is zondigen tegenover God. Vandaar dat we die lijn doortrokken net. En zij, dat is ook een bemoediging als Gods kinderen verdrukt worden, Gods kinderen gemarteld worden, Gods kinderen worden tegengewerkt, dan zegt de Heere God, maar het is wel zonde tegen mij. Ja? Maar neemt niet weg dat er staat in het Hebreeuws voor uw aangezicht en dan ja, zou dat er toch wel ook in de vertaling moeten staan. De reactie, alles toevertrouwen aan de Heere. En we trekken nog even dit punt naar voren. We zien als de halve muur klaar is, dat succes motiverend is. Dat is een heel praktisch punt. Als iets goed gaat, motiveert dat. Dat is inspirerend voor anderen. En de reden is, en hier kun je zeggen, is dit nou oorzaak-gevolg of is het allebei? Het hart van het volk was om te werken. Ze waren geïnspireerd, gemotiveerd door het succes. Maar het is ook omdat hun hart om te werken was, was die hele muur al voor de helft klaar. Maar dat is ook een belangrijke les. Als we nog samenvatten wat nou de geestelijke les is. Tegen moedeloosheid breng alles bij de Heere en vertrouw het aan hem toe. Wat ook belangrijk is, het is een wederkerig proces. Nehemia wordt bemoedigd door het voltooien, het succes van het werk, de reactie van het volk. Maar hij is ook weer dan degene die het volk bemoedigt. Dus het is wederkerig. Het is niet een eenrichting verkeer. Ja, dan krijgen we een volgend gedeelte. Dat is 7 tot en met 15. Ik weet trouwens niet of u het van tevoren gelezen hebt, want ik ga daar zo even van uit. Maar misschien dat u zegt, nou, ik heb niet de kans gehad om de tekst van tevoren te lezen. Is het goed zo of is er behoefte aan dat ik eerst... Dat we de... Ja, ik zie. Het kan zo?
Ja?
Oké. Okay. Vers 7 tot en met 15, het volgende gedeelte. Gaat dan over de vraag, hoe ga je nu met de gevaren om? Van binnen en van buiten gevaar. Van binnen is er moedeloosheid, van buiten dreiging. Is dit niet heel actueel? demotiverend, ontmoedigend. Er is moedeloosheid vaak binnenuit. Als er tegenwerking is, als het niet loopt, als het niet gaat, dan raakt men moedeloos en laat de handen zakken. En van buiten, dat is dan van binnenuit en van buitenuit dreiging. Dat geeft weer een heleboel stress en spanning. Dat is eigenlijk samengevat wat er in hoofdstuk vers 7 tot en met 15 gebeurt. En dan zijn er hier ook weer twee subdelen. De vijand die valt aan, vers 7 tot en met 9, en de reactie daarop. En dan een vernieuwde strategie contra moedeloosheid. Dat is vers 10 tot en met 15. Dus dit gedeelte, 7 tot 15, kijken we eerst hoe de vijand aanvalt en hoe de Israëlieten daarop reageren. En dan een vernieuwde strategie in verband met dreiging, vers 10 tot 15. Ja, vers 7 tot en met 9 gaat over het complot van de vijand. En dat complot, dat samenspannen tegen Gods volk, is vanwege boosheid, vanwege jaloezie, vanwege argwaan. Het lijkt vooral dat het bouwsucces de reden is dat de vijand zo boos is. De Hebreeuwse, dus de MBV, heeft dan vers 4, hoofdstuk 4, vers 1. Bij ons is het vers 7. Sanballat, Tobia en de Arabieren, de Ammonieten, de Asdodieten. Nou, daar krijg je weer een herkenbaar gegeven. Een complot. Een samenzwering tegen Gods kinderen. Tegen Jeruzalem. En om daarin een ontzetting te veroorzaken. En dan zeg je, is dit niet akelig actueel? Zowel als het gaat om de houding van de samenspannende, samenwerkende vijanden tegen Israël nu, hier en nu. En die willen ze intimideren, hè, kleineren. Maar je kunt dit ook zien, wat vers 7, de aanval van de vijand van op de gemeente van Christus. Dus dit zie je, is zowel het samenspannen van vijanden tegen Israël, dat is actueel, tegen Gods volk, maar ook tegen Gods volk, de gemeente. Altijd weer dezelfde strategie. Een vijand die medestanders zoekt en die dan een complot vormen. Dat is omdat ze zich zwak voelen. En het zijn ook weer oude vijanden, Ammonieten, Asdodieten en tegen Jeruzalem. En dan zijn ze heel boos omdat ja, Jeruzalem wordt weer herbouwd. En dan zie je een verbintenis. En in die verbintenis van de vijanden, van vers 8, zie je dat het uit vier kanten komt. De Arabieren, de Ammonieten. Die zaten wat meer in het oosten, de Asdodieten. Dat zit meer aan de westkant. Dus uit het noorden, uit het zuiden, uit vier kanten komt een aanval. En allemaal zijn ze samen tegen Gods volk. En wat is het doel, zegt vers 8 aan het einde. Ja, het is hier ook wel eens goed om te kijken wat er een vertaling zegt. Ze willen een Toa in het Hebreeuws, dat is een verwarring, maar ook een verbijstering. Ze willen ontzetting, verbijstering, maar ook verwarring. Dat is natuurlijk geweldig, als je Gods volk zo ver kunt krijgen dat ze ontzet, verbijsterd en ook verward zijn. Ik weet niet wat de vertaling zegt, een
verwarring.
Verwarring, ja, ontzetting, maar het heeft ook iets van ontzetting, verbijstering. Wat is dan de reactie hierop van wij? Dat is Nehemia en zijn medewerkers. Wij baden en dan zegt hij weer, tot onze God. Wij baden tot onze God. Dat lezen we ook in 1 Thessalonicense. De weg van het gebed, hè, in tijden van aanval, in tijden van nood, als je niet weet hoe je verder moet, wij baden. Dat is 9a. Maar 9b zegt, het is ora et labora, werk en bid, maar het is ook werk en waak. Want vers 9b zegt, we zetten dag en nacht een wacht. Vanwege die dreiging een permanente wacht. Nou, dat is nogal wat. Bidden en waken. Dus je moet ook praktisch zijn. Ze waren dus heel concreet en heel praktisch. Nou, dan gaan we in vers 10 tot en met 15 zien dat dan de moedeloosheid, de vermoeidheid slaat toe. Wat gebeurt er in dit gedeelte? Ze worden moe en dan zegt vers 10, dan hoor je hier de Judeërs. Juda, dat staat voor de mensen van Juda, de Judeërs, die zeggen, ja, ze zijn moe, ze hebben geen kracht meer, er is ontzettend veel stof, we kunnen niet verder bouwen. Nou, dan ben je uitgepraat. Dat is vers 10. Maar in vers 11 en 12 wordt er een ander aspect genoemd. Namelijk de dreiging die bekend was geworden. Die was uitgelekt. En dat geeft onzekerheid en spanning. Want vers 10 zegt dan wel dat de mensen die het puin moeten dragen, dat die moe zijn, ze kunnen niet verder bouwen. De mensen die de stenen moeten aandragen, kunnen ook niet verder. Maar vers 11 en 12 zegt dat de vijanden hadden gezegd, we zullen hen aanvallen wanneer ze het niet weten. En dan zal het wel stoppen. En dan zijn er Joden die in die omgeving wonen, die hebben dat gehoord. En die zijn dus heel volhardend, hè, in het maar steeds meer zeggen, jongens, er is dreiging, er komt een aanval, er komt een aanval. Dat is wat vers 11 vers 12 zegt, ze hebben het een heleboel keren gezegd, hè, er zal van buitenaf zullen jullie aangevallen worden. Nou moeten we dit niet opvatten als een dreigende belegering, want dat complot van vijanden zal wel oppassen om Jeruzalem zo aan te vallen in de zin van een soort belegering, een soort strategie van dagenlange. Nee, dat moest heel snel zijn, want we moeten het ook zien in de situatie van die tijd. De toenmalige Medo-Persische koning, die zou nooit toestaan dat in dat kleine achteraf provincietje, Jehud, Juda, Jehud, dat daar onderling volkeren aan het vechten gingen, want dat hadden konden ze niet gebruiken. Dus die samenwerkende vijanden moesten een flitsactie begaan. Want op lange termijn iets doen, dat kon niet, want dan werden ze echt, en zeker als zij ook weer hoge representanten hadden, gouverneurs, Nehemia was tenslotte ook gouverneur, dan kregen ze problemen met de overheid, want ze waren tenslotte een deel van het Medo-Persische Rijk. Dus dat moet je wel voor ogen houden, tegen die achtergrond moet je het zien. Nou, dan zie je in vers 13 en 14 de nieuwe strategie, die dan worden uitgezet. Vers 13, daar zegt hij zette zowel op hoge als lage plaatsen, hè, bij de muur, hoge en lage plaatsen bij de muur, hè, zette hij wakers neer. Ofwel, verdediging. Hier wordt de verdediging georganiseerd. En hoe? Met zwaarden, met werpspiezen. Het woord wat daar wordt gebruikt is iets van een soort werpspeer of zo. En met bogen. Dus drie typen wapens. Wij zouden zeggen, voor zover ze konden, tot de tanden bewapend. Dus ook niet zo soft zijn. Hè? Het is bidden. optreden, maar ook als nodig is, ja, je verdedigen. Dat is tot vandaag de dag de strategie ook van het Israëlische leger. Het heet verdedigingsleger. Je valt nooit aan, je verdedigt. Dus als je wordt aangevallen, verdedig je jezelf tegen en verdedig je je mensen, hè, tegen de agressor. Dat is tot vandaag de dag. Hè, nogmaals, het leger van Israël nu heet ook het verdedigingsleger. En dat zie je hier ook. Maar goed bewapend. En dan zegt hij tegen alle mensen in vers 14, hoge en lagere. Dan zie je dus in 13 de verdediging, maar de geestelijke houding krijgt ook heel veel aandacht. Hij spoort ze aan, hij bemoedigt allen, hooggeplaatste en lagere. En wat zegt hij? Hij zegt tegen het hele volk, wie je ook bent, wees niet bang. Hè? Wees niet bang. Ja, dat kun je nou wel zeggen, wees niet bang. Maar hij zegt ook, waarom niet? Vrees niet. Maar denk aan de Here. En denken aan de Here, dat betekent denken aan die grote en ontzagwekkende God. En dat is een rechtstreeks refereren aan de wonderlijke uitredding die de Here God keer op keer heeft gegeven. Te beginnen in Egypte. De verlossing uit Egypte wordt zo ook geduid. De vreselijke, de grote, sorry, en de ontzagwekkende God die met uitgestrekte hand Israël uit Egypte heeft bevrijd. Dus denk aan die Heer, dat is niet nou vaker zitten denken, waar zal ik aan denken? Nee, denk aan zijn wonderlijke uitreddingen. En hij is niet veranderd, dus zoals hij het toen heeft gedaan, zal hij het nu ook doen. Tussen haken, gedenken in het Hebreeuws is nooit, nou ga ik eens lekker zitten en ik ga nadenken. Oh, wat ben ik aan het denken? Nee, gedenken is in het Hebreeuws primair actief gedenken. Dus je denkt ergens aan en je gaat dan ook in actie komen. Zoals je aan het einde van Exodus 2 leest, als het gekerm van Israël naar de hemel klimt, stijgt, dan staat er, God gedacht zijn verbond met Abraham en hij kwam in actie om hen te verlossen. Dat laatste interpreteer ik, maar er staat, God gedacht aan zijn verbond en hij hoorde hen, staat er, en hij kende hen. Hij was er dus bij betrokken. En dan lees je vervolgens dat hij Mozes roept en een uitredding biedt. Dus Gods gedenken is actief. Zijn ten gunste van de zijnen. En als wij aan de Heere God denken, is dat ook actief. Doe iets actief. En dan zeggen ze ook, zegt Nehemia ook, denk aan de Heere. En strijd voor je gezin, voor je kinderen, voor je familie. Dus niet bang zijn, gedenken wat de Heere allemaal heeft gedaan. Hij is nog steeds dezelfde reddende God en door die bemoediging strijden voor. De Heere is de grote en de ontzagwekkende. Nou, dat is geweldig. En dan zie je ook dat na zo'n geestelijke bemoediging, tussen haken, dit soort geestelijke leiders zijn nodig. Want je had ook iemand kunnen zeggen die helemaal in zijn schuld kwam. Oh, wat ja, laten we ons maar terugtrekken en stilletjes gaan bidden of ja, laten we maar ophouden. Nee, Nehemia was een actieve man. Hij was moedig. Hij kon bemoedigen. Hij kon aansporen. Hij wist wat hij zeggen moet. Dus dit type leiders zijn altijd nodig. In het oude Israël, ja. En in vandaag de dag in de gemeente van Christus ook. Leiders, hè, met een korte, eventueel ook met een lange ei, met een korte ei, maar die ook die lange kennen. Leiden, hè, om de Here te dienen. Maar mensen die niet bang zijn, die weten wat ze, hoe ze kunnen bemoedigen en aansporen. En die de gemeente, de kinderen van God, weten motiveren om verder te gaan met het werk. Nou, zulke leiders heeft de gemeente van Christus ook vandaag de dag meer dan ooit nodig. En dan zie je dat God werkt. Vers 15 zegt, toen gebeurde, eigenlijk heel droog staat het er. Toen gebeurde het dat de vijanden hoorden, dat wij, dat het ons bekend was geworden. Ja, ze wisten het. Maar Nehemia haast zich dan meteen weer om erbij iets erbij te zeggen, dat God de plannen van de vijand heeft verijdeld. Hij zegt, ja, het is ons wel ter oren gekomen, maar hij zegt, het is God geweest die hun plan kapot heeft gemaakt, die hun raad vernietigd heeft. En dan zegt hij, daarom keerden we allen weer terug naar de muur en we bouwden een ieder op zijn werkplek. Dus dat is een heel mooi einde van dit gedeelte. Door bemoediging, je erkent en je beleidt, de Heere God heeft dit verijdeld en je gaat weer verder met je werk. Dus het is geestelijk en praktisch, wel doorgaan met het werk. Nou, dan krijg je het derde gedeelte van hoofdstuk 4. Dat is 16 tot 23. Maar daarvoor kijken we toch nog samenwerken, samenvattend even naar de georganiseerde verdediging. Sterke bewapening, drie typen wapens benoemd. Permanent bewaken, ja, want de vijand is ook permanent actief. En de geestelijke kant werken en bidden en te denken aan de Heer. He, vertrouwen in plaats van bang zijn. He, en dat zijn woorden die je vindt in Deuteronomium. Gedenk de grote en de ontzagwekkende Heere. Hij strijdt zoals in Exodus, strijdt hij ook nu voor de zijne. He, dus dat zijn woorden die hij uit de schrift houdt. Dus haak je zou kunnen zeggen, deze geestelijke leider kent ook de Bijbelse geschiedenis, of beter gezegd, hij kent de schrift. En hij weet welke gedeelte uit de schrift hij moet noemen ook, waaraan hij moet refereren om te bemoedigen, om aan te sporen. Ja, dus het is wel goed om te zien, verdediging wordt georganiseerd. Dus momenteel een hot item in Irak. Hè. De christenen die moeten zich van overheidswegen organiseren. Dan heb je weer stemmen pro en contra die zeggen dat moet wel, dat mag niet. Nou, kijk eens naar de georganiseerde verdediging van Nehemia. Dan zeg je nou, je hebt alle reden daar in Pakistan en elders om je te verdedigen, om een verdediging te organiseren. Dus voor dit soort mensen is het heel actueel. Heel actueel.
Er zit ook een grote dreiging achter natuurlijk.
Ja, vanwege de dreiging. Ja, maar sinds dit hele, als ik goed gevolgd de informatie een beetje, als ik, dat sinds die hele kwestie van Asia Bibi, dat nu er zoveel dreiging is, dat van overheidswegen, dit tussen haken, de christelijke gemeentes in Pakistan zichzelf moeten verdedigen. Zoveel muren, zoveel prikkeldraad, camera's en wapens. Ze moeten met wapens, er moeten zoveel wapens per gemeente zijn. Dus dat kost heel veel geld. En als dat niet gerealiseerd wordt binnen een bepaalde termijn, moeten die kerken sluiten. Dat is nou een georganiseerde verdediging. Maar dan nog eens daarvan wegen de overheid. Omdat de overheid in Pakistan niet voor hun veiligheid kan instaan. Dat is het. Ja, dan zie je.
En waarschijnlijk ook niet wil instaan.
Niet kan en wil. Waar een wil is, zouden wij zeggen, is een weg. Ja. Maar goed, dan denk je, dat is ver weg daar. Maar hier, vlak om de hoek, het geiter moet ook verdediging. En dan, die hebben ook geen geld, dat doet de overheid ook niet. Die moeten dat ook zelf bekostigen. Dus het geiter in Amsterdam.
De Joodse gemeenschap.
De school, de Joodse gemeenschap. Daar krijgen ze ook geen... van de overheid alleen.
Toen de tijd hadden ze natuurlijk de dekking van Darius. Hoe heet die? Want ze mochten daar hebben.
Medo-Persische overheid. Die stonden achter hen.
Ja.
Vandaar ook op zij. Als deze vijanden iets wilden doen, moest het heel snel gaan.
Ja.
Want anders zou de overheid het horen en dan werd het...
Dat is het onderscheid wat er nu gebeurt. En nu staan de overheden er vaak niet achter.
Ja. Kijk, of het nou uit lievigheid was of om belangen, het laatste. In die tijd was het, het was de Medo-Persische Rijk, die hadden belang bij dat er rust was. En dat was hun ze waren wel wat humaner dan hun voorgangers, maar het was vooral, dat was hun methode om rust te hebben.
Zit er want, niet een aspect aan dat ze zich moeten organiseren en dat alles geregistreerd moet worden, dat de overheid ook zicht heeft op waaruit de gemeenschap bestaat.
Ja, je bedoelt ook toen in de tijd van Nehemia?
Nee, nu.
Ook nu? Ja, dat ook wel. Ja. Maar hier in de tijd van Nehemia speelde dat ook al. Het geregistreerd. Ze moesten weten, vooral de machthebbers van het Medo-Persische Rijk, die stonden bekend. Ze waren minder vreed, veel meer humaan dan hun voorgangers, de Neo-Babyloniërs, de Babyloniërs, de Assyriërs. Maar zij stonden weer bekend en dat komt in hoofdstuk 5 naar voren, 5 of 6. Ze waren heel streng in de belasting. Ze moesten heel veel betalen. En dat gaan we hier in het boek van Nehemia ook tegenkomen. Dat mensen die moeten hun land verpachten of verkopen. Omdat ze de tributen, de belasting niet kunnen betalen. Dus dat hadden die Medo-Persiërs weer. Heel veel belasting. Wordt het een beetje actueel zo, het boek Nehemia? Want je ziet toch wel veel herkenbare dingen. ...16 tot 23... ...daar gaat het over waken, werken en vertrouwen. Dan zie je, zoals ze bewapend zijn, zoals ze zich georganiseerd hebben, dan zie je dat vanaf dat moment de helft van de jongens die werkte en de helft die waren bewapend. Dus ze hebben het zo georganiseerd, de ene helft die werkt aan de bouw en de andere houdt de wacht. Maar wel met de wapens goed paraat. De helft, en dan komen weer in vers 16 een aantal wapens naar voren. Speren, werpspieren, bogen. Er worden twee soorten schilden genoemd. Dus ze waren goed bewapend. En dan zegt vers 17. Degene die bouwden, ze werkten onder Gods zegen. En ze werkten bewapend. Want dan staat er dat degene die bouwden en die zware last droegen. En die bijvoorbeeld moesten torsen, dingen opladen. Die hielden zelfs in een bepaald. Wapen hielden ze in de ene hand. Nou zal dat niet altijd zo geweest zijn dat iedereen met één hand moest werken, want dan komt er niet veel. Maar er waren dus ook mensen die bewapend aan het werk zijn. En het wapen wat daar genoemd wordt, dat is iets van een werp, een werpwapen. En het is heel komisch, sommige vertalingen zeggen een geweer. Nou, dat bestond natuurlijk in die tijd niet. Ontbreekt nog maar dat ze zeggen, ze hadden een Uzi. Nou, dat is natuurlijk niet aan de orde. Ze hadden een soort werpwapen. Nou, een geweer is natuurlijk ook dat misschien. Maar in ieder geval, ze doen dat heel gedegen. En vers 18 zegt dat degene die bouwde, konden ook wel een zwaard hebben terwijl ze bouwden. Dus aan de ene kant een soort werfwapen, de andere een zwaard. Maar wat ze ook belangrijk hadden, alert zijn. Aan de ene kant vertrouwen op de heren, maar aan de andere kant ook heel alert. Als er wat was, hadden ze communicatie door middel van bazuinen. Dus dat had Nehemia ook heel goed georganiseerd. He, dus hij zegt, ze bouwden bewapend, maar bij hem, bij Nehemia zegt vers 18, was degene die de bazuin had. He, dus een bazuin van, is er wat, dan moest hij het signaal geven van bij elkaar komen of bepaalde signalen om bepaalde dingen te doen. Dat lees je ook in het boek Numeri. Bepaalde signalen waren om op te trekken, bepaalde signalen om te rusten, bepaalde signalen om bij elkaar te komen. Dus ongetwijfeld had hij afgesproken wat de signalen waren. En wat die betekende, maar hier staat, degene die dan op de bazuin blies, die was bij mij. Want hij had gezegd, vers 19, ja, het is heel breed, die muur, het is heel groot, het gebied, hoe moeten we communiceren? We zijn erg ver van elkaar. Dus communicatie, een oude les. Communicatie is heel belangrijk. Dat blijkt al uit Nehemia. Een slimme man. Hij had het, nu zou hij het op een heel andere manier doen. De communicatie zou hij tot in de puntjes hebben geregeld. Maar je kunt daar wel iets heel praktisch uit leren. Regel je communicatie heel goed. Want dat blijkt essentieel te zijn. In de verdediging, in het werk. Dus dat zijn zo van die praktische lessen uit Nehemia. En nu ga je natuurlijk niet met de bazuin staan, maar ja, wat zijn de alternatieven? En die moet je dan gebruiken. En dan zegt hij steeds weer die geestelijke, bemoedigende, aansporende les erbij. Want dan zegt hij in vers 20, onze God, ziet u hoe hij steeds weer die uitdrukking gebruikt uit Deuteronomium, God de Heere, onze God, de Heere is één. Onze God, die onze God, hè, die zal voor ons strijden. Alsof hij zegt, ja, uiteindelijk doen wij niks. Want hij doet het voor ons. Wij zijn instrumenten, hij strijdt voor ons. Maar we moeten ons wel inzetten en inspannen. Maar God zal voor ons strijden. En dan wordt samengevat in vers 21 tot en met 23. Nadat hij dus heeft gezegd, het belang van een bewapening, goede communicatie. En dan ook, wat ik nog noem, de basisvoorziening water. Hij was dus heel praktisch. Als je dit gedeelte leest, dan zie je dat het gaat om belangrijke zaken voor het af, het goed kunnen werken. Bewapening, communicatie en de basisvoorziening. En dan lezen we aan het slot wat nou hier de geestelijke les is. We waren aan het werk, de helft, zegt vers 21, hè, die was aan het werk en de helft die had de wapens vanaf dat de zon opgaat totdat de sterren opkomen. En je ziet zelfs dat vers 22 zegt, ja, je moet binnen met je jongens, met je, degene die je helpen, dan moet je binnen de muren slapen, maar ze deden zelfs hun kleren niet uit. Ze moesten dus aangekleed, moesten ze uitrusten, hè, en dat zegt vers 23. Ik deed het niet, zegt Nehemia. Dit is een soort dagboekverslag eigenlijk. Hij zegt, ik deed het niet. Dit deelt hij hier in dagboekstijl. Ik deed het niet, mijn jongens deden het niet. De mannen die de wacht hielden en die achter me stonden, onze kleren trokken we niet uit. En we hadden twee belangrijke dingen, wapen en water. Praktische lessen uit Nehemia voor hier en nu. Namelijk de basisvoorziening. En dat is communicatie, verdediging en je meest onmisbare basisbehoefte, dat is water. En dan zie je dat hij dat aan het einde van dit hoofdstuk noemt. En ieder had zijn wapen en zijn wapen. Dus dit maakt het heel actueel. Maar hij leert, wat we ook in Hebreeën 12 lezen, in tijd van nood, als er zorg zijn, als er zorg is, zie op naar God.
Je zei dat water, voor het verkeerd. Wapen en water.
Ja, aan het einde van hoofdstuk 4, water.
Ik zie het woord water nergens staan.
Ja,
kijk er misschien overheen.
Het laatste woord. Ja, het laatste woord.
Het laatste woord. Het laatste het laatste woord van hoofdstuk 4. Daar staat een ieder had zijn.
Er staat het woord water nu.
Oh, nee toch.
Ik heb er in 6.
Lees eens voor, laatste vers van onze keer.
Laatste vers, ieder hield zijn werpspies in zijn rechterhand.
Oh?
Ja.
Oké.
Is dat het? Dat is het laatste stuk. Ik, mijn broeders en mijn knechten en de mannen van de wacht die mij volgden, wij kwamen nooit uit de kleren. Ieder hield zijn werpspies in de hand, in zijn rechterhand.
En daarna, naar hoofdstuk 5, hoe begint dat dan?
Er ontstond nu een grote groep.
Nee, dat is al
school.
Dat is vers 5-1. Ja, dan, maar ik hoop dat de rest dan wel water heeft. Ja, want dat staat toch echt in het Hebreeuws staat het jullie niet onbekende woord mayim. Mayim, nou, uit Mopen met Amsterdam ken je als iemand in het...
In de
Mayim wordt gegooid. Nou, hier staat Mayim. Ik kan er niks anders van maken. Maar goed. De vertaler zal daar... Ik weet niet welke vertaling dat is, maar...
NBG.
De NBG.
Ja.
Niet de NBV.
Nee.
De NBG 51.
Ja,
51. Nou. Ja. Zullen we nog samenvatten de geestelijke praktische les... Dat is godstrijd voor de zijnen, voortdurend bidden, anderen biddend aansporen, waakzaam zijn, maar ook defensief. Belangrijk punt, hè? Gaan we maar niet verder op in, krijg je een hele discussie. Maar dit is wel een punt, want er wordt altijd gezegd, ja, je mag niet defensief zijn, je moet jezelf niet verdedigen, je moet... maar... Hier lezen we heel duidelijk, je moet defensief zijn. Werken, waken, bidden in vertrouwen op God. Misschien als we geestelijk praktische toepassing nu, kun je afvragen, waar zijn de gevaren en de aanvallen nu? Waar worden Gods kinderen nu op aangevallen? Het kan zijn fysiek, het kan zijn dat je... in een land leeft waar vervolging is. Maar is er hier ook geen aanval? Geen ontzag voor Gods woord? Nou, dat is al heel ver te zoeken. Ontzag voor Gods woord. Zelfs onder kinderen, of onder kinderen van God. Onder mensen, laat ik het voorzichtig zeggen. Mensen die zich christen noemen. Daar merk je dat met Gods woord er zo... zo met een gebrek aan ontzag en eerbied gesproken wordt, dat je zegt, ja, zelfs onder naamchristenen, of eventueel echte christenen, is er niet altijd eerbied en ontzag voor Gods woord. Misschien kent u daar wel een voorbeeld van.
Gebrek aan kennis natuurlijk.
Wat zei je?
Gebrek aan kennis zit er vaak op de oorzaak van.
Ja, gebrek aan kennis ook. Maar ook het gebrek aan, dit is Gods woord. Daar mag je niet de spot mee drijven. Of dit is Gods woord. En waar liggen grenzen? Ik noem alleen maar één punt, anders komt er een, dat voert veel te ver. Maar is het acceptabel dat de EO dat hij het heeft over een Bijbel in plat Haags?
Oh ja.
Nou, dat al. En dan hoor je van geen enkele kant daar een reactie op. Is dat niet veel te ver? En allerlei details, als ik dat, daar klopt niets van, het is ook geen vertaling, maar dat zelfs de EO zoiets lanceert. Mm-hmm. Gods woord Genesis 3 in plat Haags, en als je het leest, de meest schunnige dingen. In één stukje, zes teksten, komen vier ziektes langs. Dan zeg ik verder niks meer. Platter en ordinairder. En dat je denkt, en niemand. Dus dat is gebrek aan ontzag voor Gods woord. Maar wat u zegt, ook kennis. Want Gods woord is ook wel gebrek aan kennis. Maar primair gebrek aan ontzag. Maar ook gebrek aan kennis. Want als je zo'n beperkt. Zo. Ja, sorry voor het woord. Maar zo dom bent. Dat je niet snapt dat Gods woord een eigen stijl heeft, zoals elke vorm van literatuur een eigen stijl heeft, die kun je niet in een platte taal gaan overzetten, want dan is de Bijbel niet meer. Ja? Wat men nooit bij Shakespeare zou doen, of nooit bij met Dante, of noem eens wat, Goethe, dan zeg je ja, dan is het Dante of Goethe of Shakespeare niet meer. Maar dat doen we wel met de Bijbel, dus het is ook los van het gebrek aan ontzag, heel dom. Moreel gebied, zijn daar niet aanvallen? Liefdeloosheid, valse leer. Dus stemt u ermee in dat je kunt zeggen, ja, het hoeven niet altijd fysieke aanvallen te zijn. Het kan ook op een heleboel andere gebieden dat Gods kinderen worden aangevallen.
Het inperken van allerlei voorrechten die wij door de eeuwen gehad hebben.
Ja.
Die zijn weg.
Ja, dat ook. Ja, dat ook. Ja. Ja. En daar kun je heel veel voorbeelden van noemen. Liefdeloosheid. Men heeft ook geen liefde meer. Een moeder heeft ook geen liefde meer voor een kind. In New York kan een kind tot de dag voor de negende kan vermoord worden, want dat is niet meer aborteren. Dus, moet je gewoon zeggen, een kind van 9 maanden kan vermoord worden.
Dus maar ik hoor ook mensen zeggen, dus die in ons soort kerken komen, ik heb niks met het woord van God.
Ja. Dus, ja, dan
dus, dat is toch ook al veel te ver.
Ja. Of die zeggen, in het gunstigste geval, ik heb niks met het Oude Testament. Hoe vaak ik dat hoor? Ja, dan is ook weer gebrek aan kennis, maar je hebt het wel over Gods woord. Hoe kun je zeggen, ik heb niks met...
Ja, met Jezus, met het woord.
Ja.
Johannes 15, Johannes 17, vers 17 dan, dat is de staat van heilig in uw waarheid, uw woord is
uw woord is de waarheid. Nou, is de waarheid. Ja. Maar dat het woord heilig is, de heiligheid van Gods woord... Daar is inderdaad geen kennis meer van. Heel veel. Dat men met diep ontzag en met eerbied over Gods woord spreekt. Dat mis je heel veel. Ook in gemeentes. Dus er zijn zoveel gevaren en zoveel aanvallen. Niet alleen fysiek, maar... U herkent dit wel, dat je zegt, ja, dit kun je ook geestelijk praktisch toepassen. En de noodzaak van te waken en te verdedigen. En ja, op de punten waar we worden aangevallen, ja, daar moeten we dan ook verdedigen. Dat betekent dat je niet je mond kunt houden als Gods woord gelasterd wordt. Of als er valse leer in de gemeente komt. Wat doe je dan? En dat is heel actueel. Ik weet van gemeentes in Nederland, waar vrijmetselaars infiltreren. Dan krijg je toch wel rillingen. En het wordt voor een deel nog getolereerd ook. Nou, dat is een vorm van valse leer. En ja, dan ben je weer liefdeloos als je mensen die zo lang meelopen dan meteen zeggen, ja, maar nu moet je eruit en nu moet je stoppen. Dus valse leer is een heel gevaarlijk punt. Dus waken en voor verdedigen. Maar het betekent dat je ook kennis moet hebben. En dingen moet herkennen. Onderkennen. Maar wat we ook leren van Nehemia is gedenken wie, wat en hoe God is. Wat hij in het verleden heeft gedaan. Kan hij dat dan nu ook niet doen? Als de gemeente wordt aangevallen en je de moed hebt om op te staan. En, dus, en een ander punt is wat we van Nehemia leren. Biddend werken. Het wapen, meer nog dan die werpspies en het zwaard en het schild. Het wapen tegen moedeloosheid is bij Nehemia bidden. Maar niet bidden alleen, biddend werken. Dan heb je de theologie van Nehemia wel samengevat, in ieder geval vanuit dit hoofdstuk. Biddend werken. En dat neemt de moedeloosheid vast, ze worden gemotiveerd, want voor de helft is de muur al klaar. Dus dat is, ja, dat is wel een belangrijke les van, of lessen, geestelijk praktisch van hoofdstuk 4.
Mag die eentje terug nog even, alsjeblieft?
Ja?
Nee, die niet.
Deze bedoelde je. Ja? Dus denken wat de Heer heeft gedaan, voortdurend bidden. Hè? Biddend aansporen, een voorbeeld ook zijn, want Nehemia was een voorbeeld. En, maar ook ja, waakzaam zijn en defensief. We kunnen ons ook afvragen, wat betekent het om waakzaam te zijn in de gemeente van Christus? En hoe kunnen we waakzaam zijn? Daarvoor heeft de Heilige Geest, de Heere God, heeft niet voor niets gaven in de gemeente gegeven. En onder de gaven, een van de gaven is onderscheiding van geesten, de gaven van onderscheiding. Maar als iemand dat heeft, ja, dan moet dat ook kunnen functioneren en gebruikt worden. Wat betekent het waakzaam te zijn? Ja. Wilt u hier nog iets over zeggen of zullen wij een begin maken met hoofdstuk 5?
Eventjes. Je zegt bidden en werken.
Ja.
Dat is natuurlijk allebei van belang. Bidden, dat is een activiteit die je duidelijk kunt definiëren in de gemeente. Maar werken, hè? Wat?
Mijn muur te herbouwen.
Ja, die muur is natuurlijk een heel concreet ding.
Ja, ik denk dat je in de gemeente, ja, ik weet niet wat u hierop zou willen antwoorden, maar wat mij betreft zou ik zeggen, dat betekent als je werkt dat je, om te beginnen, je plekje als het gaat om werken in de gemeente, welk stukje muur heeft een ieder? Ja. Op welk stukje heeft de Heere God mij geplaatst? En doe daar wat je geacht wordt te doen. Maar in deze wereld, hè, als individueel christen, we focussen op de gemeente, maar ook als christen op de plek waar je staat, ja, welk stukje muur heb je daar?
Ik denk dat dat wel belangrijk is om daar ook aandacht voor te hebben.
Ja.
Dat we ook als individuele leden van de gemeente ook weten. Wat is nou dat stuk werk wat ik dan kan doen naast dat bidden?
Ze waren allemaal aan het werk.
Ja, ze waren allemaal en ze wisten, dat zagen we in hoofdstuk 3. In de vorige hoofdstukken wisten we, daar worden ze ook één voor één genoemd. Hè? In hoofdstuk 3 hadden we de neiging om te zeggen, nou, laat maar zitten, al die namenlijsten, maar dat geeft aan, ze bouwden hierop een toegewezen stuk. En hoofdstuk 3 en de les daaruit die we trokken toen, ja, ze hadden allemaal een bepaalde taak die ze moesten verrichten, maar ze waren ook bij name bekend bij de Heere God. En ze werkten schouder aan schouder. En er waren ook een paar die niet meewerkten, want die wilden geen pizander krijgen. Die waren te belangrijk. Dat was hoofdstuk 3, hè? Dus ja.
Het waren ook geen bouwers allemaal.
Nee. Nee.
Dus dat is ook iets waar we heel goed over na moeten denken in de gemeente.
Ja. Aan de ene kant kun je zeggen, ja, als je gaven hebt, talenten, dan mag je die in dienst van de Here gebruiken.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat je bepaalde dingen nou niet zo goed kunt, maar dat het kan zijn dat de Heere God het wel wil dat jij dat doet.
Ja, precies. Je hebt niet dus overal gaven en talenten voor nodig in die zin. In de gemeente ook niet.
Nee.
En er wordt wel eens, nou, ik zeg maar iets, maar ik zeg niet zomaar iets, maar er wordt dus wel eens gezegd, er zijn gewoon dingen die moeten gebeuren in de gemeente, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Praktische zaken of andere dingen. En als je die niet doet, als de stoelen niet klaargezet worden, dan kunnen we niet zitten.
En dat kan iedereen. Dat kan iedereen. Er zijn taken die iedereen kan doen. Maar dan moet je wel weten van, nou, ik dat wil God dat ik dat doe. Dat bedoelt u.
Nou, ik denk juist dat God het juist wel wil dat we dat doen. Maar je zegt net ook, dat worden mensen aangewezen voor taken, hè, en zulke dingen, in die muur herbouwen. Ze krijgen een toegewezen stuk, ze krijgen
een
toegewezen taak.
Ze hadden een toegewezen stuk.
Ja.
En
kun je stenenstapel of zo doen?
Ja.
Ze deden het.
Ja.
Maar daar
uitgezonderd de mensen die...
Ja, die geven wel nog veel
taken. Ja. Maar men doet het.
Ja.
En het is ook van, Heere God, we bidden om de leiding van de Heere.
Ja.
Wat wilt u dat ik doen zal? Dat is het toch steeds weer. Wat wilt u dat ik zal doen? Ja. En de Heere God zal echt niet iets vragen wat je niet kunt. Als je absoluut geen cake kunt bakken en er wordt gevraagd, wil je een cake bakken voor de, weet ik wat, ja, dan heb ik alle vrijheid om te zeggen, joh, vraag dat nou niet aan mij, want dat wordt een, maar er zijn ook dingen, schoonmaken, weet ik wat, er zijn genoeg dingen, vegen, wat iedereen kan.
Maar Nehemia had het natuurlijk heel goed onder controle. Die had het
toegewezen
enzovoort. Dus de structuur was heel duidelijk. En vaak is in de gemeente die structuur niet zo, niet
maar
zo duidelijk.
Maar het is ook een kwestie van kennis.
Ja.
Wat zegt Gods woord?
Yes. Tot aan de mail.
Bepaalde gaven wil, die men... bepaalde dingen die vaak wel worden gedaan, terwijl je het absoluut geen gave hebt, waar je dus wel een speciale gave voor nodig hebt. Hè, dat merk je ook in de gemeente van Christus. Dat, maar er zijn ook dingen waar je niet een speciale gave voor nodig hebt, alleen bereidheid.
Bereidheid.
Dus dat, ik merk dat dit toch ook wel stof tot spreken geeft. Wilt u er nog iets over zeggen? Of zullen we heel, we hebben nog 5 minuten. Dat is wel heel kort. Zullen we proberen volgende keer 5 en 6 te doen? In hoofdstuk 6 hebben daar komen weer andere dingen naar voren. Hier hadden we het al over gehad. Even een plaatje van de muur van Jeruzalem. Maar als u 6 leest, 5 leest, dan gaat het om aanvallen van binnenuit. Nu komt het van binnenuit, de onderlinge relaties, onderlinge problemen die zich voordoen. Tot nu toe was het van buitenaf en nu komt het dus van binnenuit. Dan gaat het vooral om mensen die klagen vanwege onrecht die hen wordt aangedaan. En dan zeg je, ja, dit is ook heel actueel. Het is bijna 9:30.
Prima.
Zijn er nog dingen waarvan u zegt, nou, naar aanleiding van hoofdstuk 4 willen we nog wat noemen? Om nou met 5 te beginnen lijkt me ook niet zo... we kunnen noemen waar het om gaat. Dan hebt u het vast bij het lezen. Dat is misschien wat wel kan als intro. Het gaat om wat we al zeiden, interne dingen. Dan leest u misschien hoofdstuk 5 wat makkelijker. Het zijn sociale problemen. Dat zijn economische problemen. Maar er ligt ook een spanning onder. En dan zie je dat dat ook heel actueel is. Doordat er bepaalde spanningen zijn, krijg je onderling ook problemen. Hè? Die dreiging die er is, dat is een onderliggende spanning. En een hele sterke onderliggende spanning is dat er een hele hoge druk was vanuit de overheid, vanuit de Medo-Persische overheid, dat ze hun tribuut, hun belasting moesten betalen. Dus als u hoofdstuk 5 leest, lees dat dan vooral tegen de achtergrond van de belastingdruk was uitermate zwaar. En daar gingen mensen aan ten onder. Oei, slik, zegt u. Daar is dus niks nieuws onder de zon. Ja? De belastingdruk die... Ja. Probeert u het zo te lezen. Vers 1 tot en met 5, dat gaat om de klacht van de armen. Vers 6 tot en met 13, daar zoekt Nehemia naar oplossing van problemen. Dat is heel mooi, ook hoe je in de praktijk van de gemeente dingen kunt aanpakken. Je hoort de klachten, ze worden benoemd en geclassificeerd eigenlijk. Hè. Dit soort klachten is het, dit houdt het in. Het wordt geanalyseerd en dan vers 6 tot en met 13, daar wordt het probleem voorgesteld. Let op, Nehemia lost de problemen op vanuit de schrift. Maar, wat ook heel mooi is, hij legt de vinger bij de klachten, bij de zere plek, ook vanuit de schrift. Want het komt hierop neer, jullie gaan tegen de Tora van Mozes in, doordat je geen acht slaat op de armen. Erger nog, omdat je de armen verdrukt en uitbuit. En dat gaat tegen Gods woord in. Dus hij analyseert, en dat is ook leerzaam voor vandaag de dag, de problematiek analyseren vanuit de schrift, tegen de achtergrond ook van de historische context toen en daar, en de oplossing bieden vanuit de schrift en ook in de situatie die er toen en daar was. En dan later stelt hij zichzelf tot voorbeeld van ja, het kan wel, want ik heb het toen ook zo gedaan. Nou, misschien helpt dat om hoofdstuk 5 te lezen. En mogelijk kunnen we dan ook hoofdstuk 6, dus als u dat ook wilt lezen voor de volgende keer. Ja?
Ja, die volgende keer is dan over 4 weken. Als het goed is op 10 maart. Dus.